Vorige week hebben wij geluisterd naar het eerste deel van ons gesprek met Willem Vermanderen, die ons ooit eens in het oor fluisterde: zingen is woorden van vleugels voorzien. Ook al weet Vermanderen zijn publiek aan het lachen te brengen met zijn grappen, toch schuilt achter deze robuuste West-Vlaamse bonk een filosoof van formaat. En misschien is dat wel het geheim van deze man, een lachende filosoof te zijn.
Het horen van zijn liedjes is een vleugje warme oker in het grijze landschap van deze wereld. Een vleugje warme oker, of somtijds ook een vinger op een zere wonde. Het is maar hoe je het bekijkt. Een zot en een zatlap kunnen grote waarheden vertellen, zo zegt men. Willem ook, al is zij nog teen, nog tander, maar gewoon een man die beeldgoud en als hobby zingend langs Vlaanderen zalen trekt.
Mogen wij u uitnodigen met ons mee te luisteren naar het tweede en laatste luik van ons gesprek met Willem Vermanderen, een verhaal van lied en steen.
Ik zing omdat ik hen leven.
Wat denkt Willem Vermanderen van onze huidige samenleving? Wordt er in niet veel talent begraven door passiviteit, werkloosheid? Iets wat vooral dan de jeugd treft.
Ja, dat is een zware vraag, zullen. Een zware vraag. Ja. Veel creativiteit. Ja, het is altijd zo geweest dat er talent verloren gaat. Hè. Dus ik kom juist te zeggen, die parabel is zo oud als de straat. Ja, er zijn een heleboel mensen die met talent geboren worden. Die kunnen, ik weet niet wat, die op een tafelpoot kunnen muziek maken. Die heel veel talent gaat verloren onderweg. Ja, dat is waar. Ja. Die werkloosheid, nu moet ik even een brug maken of een link. Ik voel me nu niet direct geroepen om hier een pasklaar antwoord te geven of de werkloosheid op te lossen. Het vraagt enorm veel creativiteit om.
Zou ook misschien ergens de creativiteit in de hand kunnen werken, meer vrije tijd.
Ik hoop het, ik weet het niet. Ik weet het niet. Of dat een overdaad. Of vrije tijd. Ja, heel de omringende wereld, de reclamewereld, port de mensen nu wel niet aan tot creativiteit. Veel eerder tot consumptie, tot verbruiken van, tot muziek. Als je het woord muziek noemt, een jonge mens zal direct aan een stereo-installatie denken. En mijn zoon van 16 heeft nu al dag aan dag komen er hele mappen thuis. Hij heeft daar eens rondgeschreven naar alle mogelijke firma's om hi-fi torens, alle soorten inlichting. Ik weet niet wat hij van plan is. Hij speelt ook zelf muziek, hij is daarmee bezig, maar dat vind ik veel belangrijker, van zelf muziek te spelen dan een apparatuur in je huis te hebben. Want gewoonlijk, hoe chiquer apparatuur in de huizen van de mensen, hoe minder waardiger dat de muziek is die ze erop draaien. Dat is jammer, dat is pijnlijk. Ze hebben een installatie waar dat Bach en Beethoven en Bartok en Schubert en de schoonste dingen die er gemaakt zijn. En dan legt er ABBA op of zo, of James Last of zo. Dat is helemaal tergend. Ja. Maar ja, eigenlijk. Laat iedereen gerust. Bon, oké, maar ik wil dat nog een keer zeggen. Liever een gebrekkig pick-upje dan, maar met de vierjarige tijden van Vivaldi of met de. Ik ben nogal een klassieke muziekfanaat. Jazzmuziek hou ik ook wel van hoor. Hoe langer hoe meer eigenlijk. De laatste jaren. Echt, ik spreek niet over de popmuziek, daar ben ik nogal onwetend in, maar echt het pure jazz. Ja. Ja. Dat probleem van de werkloosheid ga ik hier vanavond niet meer oplossen. Neem me niet kwalijk.
Willem, het is ook zo'n beetje de tijd van bewapening. 1000 soldaten, toch al een paar jaar oud dat liedje, maar nog steeds gloeiend actueel. Die raketten, loopt dat zo geen beetje als een rode draad doorheen je optreden, ook vanavond hier te Maltegem? Toch een paar kwinkslagen in die richting.
Ja, dat komt nogal regelmatig. Omdat ik vind dat ook een van de, als het niet eens uit, dat met de ondervoeding van de derde wereld het probleem, denk ik, het probleem kan niet gepassioneerd zijn over het geval van een paar in Voeren. Dat is om te lachen als je weet wat er in de wereld aan het gebeuren is, die bewapening en dan daarnaast die honger. Dat zijn twee dingen die zo knettergek zijn, die zo onvoorstelbaar waanzinnig zijn. Ja, dat moet wel in uw programma of in uw muziek of in uw babbeltjes, dat moet wel erdoor komen. Dat kan bijna niet anders.
Je neemt wel een duidelijk standpunt contra tegen. Dus.
Luister, ze komen er, ze staan er al. We moeten er niet meer tegen vechten. De strijd is verloren. De bewapening. Wij beslissen daar niet meer over. Maar ik denk dat het fantastisch belangrijk is dat we blijven erin geloven. In het vredevol samenleven van mensen naast elkaar. Dat we die heren die daar wapens maken voortdurend op de vingers tikken. Dat we zeggen, hey, wij zijn er ook nog. Wij willen vrede. Wij willen, breek die wapens af. Zou het niet doen. Al wat we doen is erover zingen. Met een krop in ons keel. Het onmacht. En zeggen aan meneer Swalen. Die al de vredesbetovers misleiden. Mensen door wolven in schapenvachten verkleed. Die ons misleid hebben. Verdomme. Meneer Swalen, toch, wat drijft er u om zoiets te zeggen? Waarom ga je zo tekeer tegen de vredesbeweging en zo? Hè? Wat heeft die man al niet verteld over de antirakettenmensen? Hè? Dat we spionnen en dat we van Rusland betaald zijn en al van die dingen. Het is niet waar. Het is, kijk, een enorme... er komt dan een wrang gevoel over u, hè? Dat is heel ongelukkig, omdat dat dan een christelijke, onder de mom van een christelijke volkspartij. En wat heeft dat dan nog met christelijk te maken? Wat heeft dat dan nog met het? Hey, als men u op de ene wang slaat, biedt ook de andere wang aan. Hey, dat is Jezus, dat is. Maar ja, natuurlijk. Maar ja. Het is een macht geworden, het is een machtspositie geworden. Het gaat niet meer om de inhoud van het evangelie. Dat is veel te simpel. Dat is veel te simpel, daarop kun je geen geen massa's mensen in bedwang houden of geen. Het evangelie is zo klein, is zo teder, is zo beperkt, is zo nietig, is juist daardoor zo groot. Maar zo simpel, zo eenvoudig, zo weinig, het is zo weinig. Kijk naar de vogelen des hemels, ze zaaien niet en ze maaien niet en ze hebben niks tekort. Tegenover de overdreven. Dat is tegenover de overdreven geldzucht en over de zorg voor de aardse goederen en het huis en het tapijplein en de chique kleren en de mode mee zijn en wat ga ik aantrekken voor het feest en al die nutse kluts. Die man heeft daar prachtige dingen over gezegd. He. Het was een poëet, Jezus was een dichter. Kijk naar de vogelen des hemels. He. Ze zagen niet, ze waaien niet. Maar ja, daarmee kun je geen politiek doen. He. Wat is de kerk anders geweest in de loop der eeuwen? Arme Jezus.
Ja. Het is dus misschien ergens een misbruik maken van de oeroude ingesteldheid, christelijke ingesteldheid van de mensen, om ook actuele dingen ergens met Gent te laten verzoenen.
Ik versta niet goed wat dat bedoelt. Verstaat niet goed oog. Luister, het evangelie vind ik zeer interessant. Zoals ook de mythologie van de Indianen en de Eskimo's. Maar dat evangelie gaat veel verder. Hè?
Moïse, bedankt voor dat klein liedje.
Dan toch nog even misschien als afronding Willem Vermanderen bezien als beeldhouwer naast het zingen. Zijn dat voor u elkaar aanvullende bezigheden of vertegenwoordigen zij twee persoonlijkheden?
Het is alle twee juist. Het een heeft met het ander niks te maken en het is dezelfde mens die het doet en dat is aanvullend, tegenstrijdig aan elkaar. Dus hoe simpel dat sommige liedjes zijn, begrijpelijk, hoe onbegrijpelijk dat sommige beelden zijn. Het zijn kluwens, het zijn stenen die tot leven komen, die ja, vreemde creaturen. Waar ik ook nog kop nog staart aan vind, soms letterlijk nog kop nog staart. Die op heel veel onbegrip stuiten bij mensen, bij de gewone mensen. Ja. En ik leef daarmee in vrede. Ik kan heel gemakkelijk over het weer klappen met mijn buur. En dan voortdoen aan mijn werk, waarmee dat die man geen contact meer heeft, ophouden en een pintje gaan drinken met hem. Dus zonder, voor mij is dat geen probleem. En ze laten mij gerust. Ze laten mij gerust, de mensen van mijn dorp. En wat ik kan doen, ben dat, ze hebben er een eigen mening over. En ze weten wel dat dat vroeg of laat iets gaat opbrengen, zeker. Ja, verzekers wel, want ze zien daar regelmatig een steen lossen en laden. En ik maak grote beelden van 2, 3, 4 ton. Blokken steen, rotsblokken. Voilà. Ik kap ik erin tot ik zeg, het is genoeg. In ieder blok. Ik ben nu bezig met twee beelden, met drie beelden ben ik nu bezig. Er staat hier in open lucht. Er staat hier een binnen in mijn atelier en er staat hier een onder het afdak. Dus voor alle soorten weersgesteldnissen kan ik voortdoen. En als het goed weer is, ben ik aan die in open lucht bezig. En als het regent onder mijn afdak, een binnen, dat zal dan weer voor de volgende winter, meer in de winter, als de stoof moet branden, ben ik altijd bezig. Ja, kan moeilijk aan de mensen en de radio uitleggen wat ik maak. Wat is de inhoud van die beelden? Er is geen moeder en een kind, het is geen man en vrouw die elkaar omhelzen. Het zijn geen kinderkopjes, het is geen paardenkop of geen boer met grote tanden. Het zijn creaturen, het zijn stenen die tot leven komen. Ik laat in de steen mijn spoor na. Ik maak eigen vormen. Ik creëer een soort organische wereld, wezens in wording zou ik zeggen. Het is genesis, het is het ontstaan dat ik eigenlijk probeer te vatten, denk ik. Het ontstaan van, ja, het is ook een synthese van wat beeldhouwkunst voor mij kan zijn. Rijkdom aan vormen, schoonheid, spanning, kracht, agressie, geweld, tederheid. Zeker heel veel sensualiteit, zinnelijkheid, zeer aards, zeer. Ik maak geen vrouwenfiguren, geen naakte vrouwenfiguren. Sommige beelden zijn, gaan er, zo zeggen, lijken er misschien op door de zinnelijke spanning die in sommige vormen naar voren komt. Het is met veel passie gedaan, die beelden. Allee, ik vind de passie voor mij een grote drijfkracht, een motor, iets dat mij, de passie. Ik heb me geleerd dat onze passies te mijden zijn of dat we ze moeten afstrijden, maar bij mij zijn dat grote drijvende krachten. Als je die passies in het goede kanaal zet, als gezin, in de goede, dat is zeer belangrijk. Ik geloof in de gepassioneerdheid voor je werk, dat dat zeer veel oplost in je leven. Ik heb gezegd.
Meiske kleine krullenbol, zal gaan trouwen volgend jaar. Zij zal potten en wapannen en een strek voor in de raar.
Willem, je liedjes die ontstaan, denk ik uit een samenspeling van actualiteit die je beleeft, die je verwerkt. Maar toch ook wel in een beleving van de natuur. Het landschap van de Westhoek waar je woont is een constante in je teksten. Is dat zo? Zou je je ergens anders kunnen voorstellen op een andere plaats en dan ook die muziek schrijven?
Maar tuurlijk, hé. Dat is Absoluut, absoluut. Ik heb heel mijn leven muziek gemaakt. Ook als ik hier niet woonde, heb ik al liedjes geschreven onderweg. Maar het helpt. Hè? Ik ga zeggen waarom dat die streek voor mij goed is. Na alle drukte van optredens kom je terug in de natuur, kom je terug in de afzondering. En dat is goed. Dat geneest van veel dingen. Dus telt het groen, waarom niet? Tussen de dieren leven. Allee, ik heb zelf geen beest, maar de buren wel. Ik zit er voor het moment met een koe die nachtenlang beurelt hem en die mij vannacht 3-4 keer wakker geloeid heeft. Een zieke beest, zeker, ja. Achter mijn huis en zo. En, dat is. En dat komt in de liedjesvorm. Moest ik in de stad wonen, door de omstandigheden daar geplaatst. Je hebt niet te veel te kiezen in je leven. Je wordt ergens gedreven door de omstandigheden, door het lot. Het lot. De oude Grieken wisten dat ook wel, het lot, het noodlot. Dat een mens daarin een speelbal is. Maar ja. Maar ben ik ook de enige die hier in de streek woont, die mijn liedjes, in mijn dorp. Er wonen er nog mensen even schone en even rustig, maar zij maken geen muziek of zij schrijven geen gedichten. Dus dat is niet voldoende. Hè. Dus in de natuur leven, dat is niet voldoende. Hè. Ik ben een mens die met zijn kot vol boeken zit en platen, die regelmatig op reis gaat, die regelmatig in de stad gaan zwerven. Op de buiten krijg je weinig prikkels. Wordt je niet gestimuleerd om creatief te zijn. De boeren zingen niet, kan ik geen ene boer die zingt. Verstaat? Kunst plegen, zingen, schrijven, beeldhouden is des geestes, is spiritueel werk. En daarvoor moet je naar de stad. Allee, om de stad. Als je misschien 60, 70 jaar zit, kun je dan als een monnik je terugtrekken. En heb dan genoeg om voor de rest van je leven. Op dit moment voel ik mij veel te hongerig naar. Informatie is geen ding, hè. Kranten, uw tijdschriften en uw boeken lezen. Maar je moet ook, een beeldhouwer is ook iemand die met zijn ogen is een soort voyeur, een soort kijk. Hij kijkt voortdurend. Hij ziet, hij moet zien, hij moet architectuur zien, hij moet zien hoe dat zijn beelden daar zouden kunnen inpassen. Ik heb zelf geen bestelling, architecten, dat komt nog allemaal misschien, ik weet het niet. Of dat ze mijn beelden vroeg of laat gaan plaatsen in die nis of in dat stuk land. Daar, ik probeer dat zelf een beetje te doen, met hier en daar een beeld te gaan plaatsen. Zomaar, zonder dat ze het kopen bij een fabriek, in een school. Er zijn al enkele beelden dat ik zo geplaatst heb. Zo. Daar ben ik gelukkig mee, zo'n confrontatie met een stuk architectuur. Zo. Voilà, dat houdt mij in leven, zulke dingen. Dat doet uw leven. Dat,
Een land, dat zijn oneindige lachten. Met hemels van trillend zuverlicht. Met regen en wind en jagende wolken in blote land met zijn eindeloos zicht.
Valt het mee om als artiest geïntegreerd te worden en te zijn in een landelijke gemeenschap? Want je zingt vaak over landelijke typen die jij neerpoot in je liedjes. Maar uiteindelijk ben jij mens, zoals je zegt, met boeken in zijn huis?
Geen landelijke tip, dat is juist. Ik kweek zelf geen kiekens. Ik heb wel een tuin en ik heb bomen geplant en ik rij mijn gras af en ik snoei die bomen. En, ik heb zelfs deze voormiddag, zo waar als ik hier zit, 2 kruiwagens mest van Bittenboer rond mijn fruitboom gaan leggen en zo, om een beetje vetten. En vanavond zal ik hier te zingen, dus. Voor de rest, nee, maar geen boer. Ik heb wel 2 weken geleden al de oost binnen te halen met de buur. Zijn vlas stond nog buiten en de oost was gereed, dus hij was overspoeld van het werk. Ik heb heel de week werk gedaan dat ik nog nooit gedaan heb. Vlas geladen. Ik ben geboren in Louwe tussen het vlas. Maar ik had nog nooit vlas geladen. Nu weet ik het. Nu weet ik wat dat is. Mijn rug, ik had geen rug niet meer. Na 3-4 dagen. Zwaar werk is dat, hè. Maar voor de rest ben ik een mens die tussen het landelijke en het stadsleven zwalpt. Die half bij nacht en ontij op de baan is. Die een kunstmatig leven leidt. En die probeert altijd weer van te bekomen. en daarvan te genezen in zijn dorp bij vrouw en kinderen. En dat lukt. Dat lukt niet zonder spanningen, maar dat, bon, ik hou mijn hoofd boven water.
Maar u hebt u niet teruggetrokken in die vlakte zoals sommige schrijvers dat wel hebben gedaan. Ik denk aan de Klem Schoonaars. Ik dacht, bij hem is het veruit een gevoel van woede tegenover die rest dat hij zich in een stulp heeft teruggetrokken. Maar jij houdt ook nog van die buitenwereld, die andere wereld.
Ja, ja, ja. Ik ben te verliefd op de stad en al wat zich daar afspeelt. Ik heb me niet teruggetrokken, nee, absoluut niet. Ik rijd met mijn auto. Mijn auto is mijn beste vriend. Die brengt mij... ja, ik ben... Een monnik ben ik niet, zelf. Verdomme denk. Ik heb de mensen nodig, maar niet als om dan in het midden te staan, maar dan om ertussen te lopen. Zo, om het spektakel van het leven te aanschouwen, om getuige te zijn van wat er gebeurt. En in de stad gebeurt er alles 1000 keer intenser dan op de buiten. Allee, intenser, er is toneel, de boekhandel is daar, de film, de theaters, de exposities. Dat is echt belangrijk. Dat is heel belangrijk.
Er is een vent in onze straat. Hè. Het gaat over zijn vader. Dat is nog niks speciaals om er liedje over te maken. Maar die vent had een paard. Die vader van die vent in onze straat. Hè. Die vent had ook een paard. Maar zijn vader had ook al een paard. Voor een andere oorlog. 1418 had hij een paard. Eindelijk dat een Brabants paard was. En een wit paard was. Noemde dat paard... Logisch, Blanche. Maar in de mond van een West-Vlaming klinkt dat niet. Dat werd door de mensen van het gebeurte zeer vlug vertaald. Like dat moest zijn. Hè? Blanche. En ik weet niet op welk moment van de geschiedenis is er in elk geval een curieuze verschuiving gebeurd. Ik zit hier achter die micro's like een op in Antwerpen. Een curieuze verschuiving dus. Het was niet meer dat paard dat Blanche genoemd werd, maar wel die vent. Het was dus Blanche en zijn paard. En nu nog altijd. Het zijn een oorzele ding waarover ik zing, natuurlijk. Hey, maar het is wel vriendelijk dat ik kom lusteren. Maar die vent, nu nog altijd, ze noemen hem Blanche, hoe dat zijn een echte familienaam is. Ik weet het niet, het is geen mens die het nog weet. En zijn paard nog altijd tussen Kortrijk en Louwe.
Zijn paard. Blanche, Blanche, Blanche en zijn paard. Jack, Jack, je Jack, oh.
Maar misschien tot slot... Ontroering is allicht een van de meest belangrijke aspecten van het kunstenaarschap. Ontroering teweegbrengen, ontroering voelen bij jezelf. Doet het er eigenlijk wel zoveel toe waardoor men ontroerd wordt? Doet het er eigenlijk zoveel toe of men door een stuk klassiek ontroerd wordt dan wel door een stuk popmuziek? Is het niet veel eer de grens ontroering en onaangeroerd blijven door iets dat telt?
Ja...
Om dan het probleem van de smaak en de goede smaak aan te raken.
Ja, je kunt geen ontroerd geraken door John Travolta die daar danst. Oké, je kunt geen ontroerd geraken door een popzanger. En je kunt geen ontroerd geraken door een interpretatie van een vioolconcerto van Beethoven. En zo verder... De een moet de ander niet verwijten. Er zijn misschien gradaties. Kunt gij met smaak een pilsje drinken en kunt gij ook een goede Bourgogne of een goede Bordeaux. Dat is zo een andere categorie. Laat ons moet niet stoeven dat je veel platen van Bach of Beethoven in je huis hebt. Bon, het is omdat je leven zo uitgedraaid is dat je de kans gehad hebt of dat je dat. Je kunt geen perfect gelukkig leven zonder al die dingen. Natuurlijk. En zonder boeken of stationsromannetjes lezen, dat, ja. Snoef daar niet over, kom. De ene mens krijgt de kans, de ander niet. Er zijn gradaties natuurlijk. Als je dan het Festival van Vlaanderen, als je dat ziet, dat publiek dat daar aanschuift voor die chique concerten en zo. En, ga ja. En had dan een keer een jazzconcert. Ik heb deze zomer een prachtig jazzconcert meegemaakt van Philippe Catherin met dan Niels Ørsted Pedersen, een fameuze Noorse bassist. En een subliem concert in Lobham, een klein jazzdagje. En een schitterend concert, een uur hebben die mensen daar gespeeld. Ik heb dat ervaren als een hemels moment. Ik had nog nooit zo op jazzgebied zoiets fijns, zoiets beheerst en subliem meegemaakt. Voilà. Ja, er zijn verrukkelijke momenten zo in het leven, heel verrukkelijke momenten. Die mensen hebben mij ontroerd en ik heb dat gezeten in mijn gebrekkig Engels tegen die bassist, zei hij eigenlijk wel bewust wat dat teweeg brengt bij de mensen. En die glimlachte zo een keer, ik zei ja. Zei, het is precies alsof er een kracht in u gevaren is waar je zelf geen weet van hebt. Je hebt het niet uit jezelf, die kracht, dat vermogen om mensen zo aan te grijpen en te ontroeren, je hebt het niet uit jezelf. Je hebt dat van iemand precies, dat is in de schepping, dat is iets kosmisch. Ik heb dat aan Sigiswald Kuiken ook een keer gezegd, de fameuze barok, onze violist, de leider van de petite bande. Zeg, dat je dat kunt, je moet er niet mee stoeven. Je moet er niet mee stoeven. Je stoeft er ook niet mee, maar zeg, het is een gave. Wel, je speelt geen maar muziek voor de mensen, dat is uw roeping, dat is... je moet eraan werken zo goed of dat je kunt. Je talent uitbouwen, speelt en hoekert ermee met je talent. Hoekert ermee. En die plaatsen waar dat niet gaat om te spelen, gaat er niet naartoe. Wees weigerachtig met je talent. Hé. Vergooi het niet. Geen paars voor de zwijnen. Vraag er geld voor dat je jezelf in leven houdt ermee. Enzovoort. Enzovoort. En ik zou dat kunnen toepassen op mezelf ook. Er is iets in jezelf dat je ervaart. Dat precies van elders komt. Hè? Een kracht die door u gevaren is, ik weet niet. Dat je juist maar een beetje mag voor zorgen. En zien dat je dat tot een goed einde brengt. Dat ervaart je soms. Dat, maar ja. Maar je moet er niet mee stoeven. Je moet er absoluut niet mee stoeven. En de mensen zeggen, het is een haven. Ja, het is een haven. Dat is juist gezegd. Hé. Je hebt het niet uit jezelf, je hebt het niet wel gekregen. Vraag, je moet er goed voor zorgen voor je talent. Je moet er verdomme goed voor zorgen. Dat is zeer evangelisch. Je moet ermee woekeren. Jezus was een Jood, je wist het. Je moet ermee woekeren. Als je diep gaat nadenken, kom je bij dat evangelie terecht altijd. Ik toch zo leuk, dat is de basis van heel ons christelijk, ons joods-christelijk denken. Hé. Dat is zo fundamenteel. Hier in onze cultuur. Voilà.
Willem, mag ik u dan in ons beide naam en ook in naam van onze luisteraars, die denk ik vaak al momenten van ontroering hebben gevoeld door hetgeen u hen via de plaat, de radio, tot hen zegt. Mag ik u danken? Ik hoop dat u dit niet als een vorm van vleierij aanziet. Het is eerlijk gemeend van ons. Bedankt voor hetgeen u meegeeft op uw muziek met uw teksten.
Ja. Laat ons dan misschien ook hopen dat de luisteraars, de aanwezigen hier in de zaal, inderdaad na jouw optreden en na ons gesprek, vooral eerst gaan slapen, nog eens gaan nadenken zoals je het van hen verwacht, en misschien niet direct de slaap kunnen vatten, en nog eens gaan nadenken, napraten over hetgeen gezongen en gezegd is.
Tot zover ons gesprek met Willem Vermaanderen. Tot zover ook ons programma Satelliet. Graag tot volgende week.